Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze week praat ik met Vincent Bijlo. En dan bedoel ik de Nederlandse cabaretier Vincent Bijlo en niet de Vlaamse radiopresentator Vincent Bijlo. Vincent won in 1988 het Leids Cabaret Festival en is sindsdien niet meer weg te denken van de Nederlandse podia.
Toen bleek dat Nije in die uitzending had hij mij en een dove tandarts. Toen zei hij aan het eind van de avond, wat is het toch fijn dat er in onze wereldmaatschappij plaats is voor dit soort mensen of zoiets.
Hij schreef ook een aantal boeken en hij is regelmatig te horen op de radio als presentator en columnist. Nogmaals, de Nederlandse cabaretier Vincent Bijlo, niet de Vlaamse radiopresentator. Handig ding om die twee uit elkaar te houden, de Nederlandse cabaretier Vincent Bijlo is blind. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Vincent Bijlo, de Nederlandse cabaretier. Over tijden en data gesproken, wanneer ben jij begonnen?
Nou, dat is dus echt al reten lang geleden. Ik heb in 1987, na Christus dat wel, heb ik meegedaan aan een festivaletje dat gehouden werd door de Gehandicaptenraad. En die bestond 10 jaar. En het thema van het festival was, valt er nog wat te lachen? En ik was een redelijk dwars figuur in die tijd. En dat, ik dacht, nou, dat maken we zelf wel uit. En ik wilde eigenlijk helemaal niet aan het festivaletje meedoen. Maar toevallig kwam op de dag van de deadline een vriend waarmee ik had afgesproken. Die kwam niet opdagen. Dat was een Italiaan, dus dan weet je het wel. Die kwam niet. En ik zag een blaadje liggen, een blinde blaadje, waarin die advertentie stond. Toen dacht ik uit een soort dwarsigheid van, oh god, ik ga me opgeven. Dus ik heb gelijk gebeld. En toen kreeg ik een meisje aan de telefoon, een jonge vrouw. En die zei, ja, de deadline is al verstreken. En toen zei ik al klaar, want het was 5:13 'smiddags. En ik belde gewoon naar een kantoor. Maar ze nam nog op. Maar toen hebben we meteen al 1,5 uur aan de telefoon gezeten en verschrikkelijk gelachen. En ik heb me aan het eind ingeschreven voor dat festivaletje. Dat heb ik gewonnen. En dat meisje, dat is nog steeds een goede vriendin.
Oh, wat leuk.
Ja.
En je won dat. Sowieso, hoe was dat festival zelf? Want ik vermoed, als de titel is, valt er nog wat te lachen. Was het thema dan ook, mag je lachen met mensen met een beperking?
Of ja, dat absoluut. Dat was het zeker. En daar deden heel veel soorten mensen mee. Daar deden een paar jongens mee, mannen die in een inrichting voor verstandelijke gehandicapten werkten. Die overigens ook al een keer 20 jaar eerder aan het Kamerettenfestival hadden meegedaan. En toen werden zij 2e en Bram en Freek Nederlands Hoop 5e. Wat ze ook steeds zeiden, dat is al geëindigd. Maar die hebben dat festivaletje dus niet gewonnen, hè? Dat was ik.
Precies.
Ja, dat was ik. En er deden mensen van het dorp mee in Arnhem.
Ja.
Die in rolstoelen zaten. Die hadden sketches. Ja, voor mij soms erg tenenkrommend. Of met titels als Sorry dat ik besta. Over een rolstoeler die verliefd was geworden op een, op een jongen die wel kon lopen. En dat zij dan naar zijn ouders ging. En dat dat helemaal niet boterde. En het was allemaal zo serieus ingezet.
Want hoe was de sfeer daar? Want ik kan me voorstellen dat ofwel is het gewoon heel leuk onder elkaar. En er kan van alles gezegd worden. Of het is heel voorzichtig
zich,
of zo.
Nee, op zich kon alles. Het was geweldig. Want de voorronde was een wegrestaurant. De afrit in de Meern. Dat vond ik al geweldig. Want dat is optimaal toegankelijk voor rolstoelen.
Ik ben geboren en getogen in de Meren.
Werkelijk waar.
Weet je hoeveel familiedinees ik bij Alfred de Meren heb gehad? Wat een troosteloze
plek. Dus je kent
plek.
Het ook, wegrestauranttafel.
Ja.
Oh, heel goed.
Maar het bestaat nog altijd. Er zit tegenwoordig een Burger King en een Starbucks bij.
Ja, en wij zijn er dus toen dat geheel 20 jaar geleden was. Of nee, misschien wel 30 jaar, zijn we er een keer geweest. En ze hebben dus ook, dat eten is helemaal gemoderniseerd. Daar. Vroeger was het gewoon echt een schoenzool. En,
ja, het was echt, echt een wegrestaurant, een drukkersrestaurant.
De schnitzel stroganoff hadden ze ook.
Ja, uiteraard.
Maar tegenwoordig hebben ze allemaal Mexicaanse dingetjes en zo. En het is niet meer wat het was.
Oh, maar daar was de voorronde.
Wat?
Daar was de voorronde.
Ja, dat was dus optimaal toegankelijk voor rolstoelers. En dat was natuurlijk ook het eerste wat ik zei. En het was toen net, toen ging net in die tijd de maximum snelheid van 100 naar 120. Dat was in die tijd. Dus daar begon ik ook, ik ben er zelf heen gereden, jongens. Je bent er zo, hè, tegenwoordig. En dat soort grappen was toen helemaal nieuw. Dat werd helemaal niet gedaan. Ik bedoel, Freek de Jonge, die had in Nederlands Hoop, maakte die wel stevige gehandicapte grappen. Maar hij was eigenlijk de enige die dat deed.
Ja.
En ik dacht toen van, ik ga eens lekker alles wat ik en mijn familie in de loop der tijd hebben bedacht, gaan we eens even lekker doorheen rammen. En dat festival, we mochten dus meteen naar de finale. Die was in de KRO-studio in Hilversum. En Jack Spijkerman zat in de jury. En dat was toen iemand die was net met zijn dubbel en dwars cabaret. Cabaret en dubbel en dwars was die redelijk bekend in die dagen. En Jack die vond het wat ik deed ontzettend leuk. En die ik heb toen dat festival dus ook gewonnen. En hij heeft toen gelijk aan Harry Kies, de organisator van het Leids Cabaret Festival, gezegd: Harry, ik heb die bijlal gezien vorige week en dat is echt ontzettend leuk. En die moet gewoon aan Leiden meedoen. Dus toen ging ik daarna wat klooien in de Engelenbak. Gewoon een kwartiertje nieuwe dingetjes uitproberen. En toen is Harry geweest, Harry Kies. En die zei toen, Bello, het was kut, maar je kent het wel. Of zoiets zei hij. Want Harry was echt, dat was een man, een impresario. Die zei gewoon echt precies exact wat die vond.
Ja.
En toen bleek dat hij het achteraf helemaal niet zo kut vond. Want ik vroeg dan, ik was het natuurlijk, kende die hele man niet. Maar ik hoorde wel een soort glimlachen. Kut. Hè? Je kan mensen horen glimlachen. Je kan, bello, het was kut. Als je zo glimlachend praat, dan hoor je een beetje dat je Dus ik dacht al wel, ik was niet volledig uit het veld geslagen. Bovendien, ik had niks te verliezen natuurlijk. Hè. Dat
scheelt een hoop.
Dat scheelt enorm, want ik wist dat, maar ik studeerde Nederlands. En dat werd weliswaar een beetje saai. Maar en ik vond het natuurlijk geweldig om te doen, dat cabaret. Want ik had, voordat ik aan dat gehandicapte ding meedeed, had ik misschien nog maar 3 of 4 keer op een podium gestaan in mijn leven. En dan deed ik bluesjes, dan deed ik docenten van de studie na. Of ik weet ik veel, ik klooien wat met in de studentencafés. En toen opeens voor het publiek. En dat het ook werkte. Hè, dus dat je grappen maakt. Men lacht, je doet weer een grapje, ze lachen weer. Waardoor je dus een soort van orgaan als het ware in beweging zet. En waardoor je met die zaal gaat ademen als het ware. Tempo kan maken, stapelen. En intuïtief doe je dat al meteen vanaf het begin.
Ja.
En het is waarschijnlijk zoals jij ook begonnen bent.
Ja, nou, gelukkig niet in wegrestaurant de Meren. Of Alfred de Meren. Dat dan weer niet. Maar inderdaad, je begint en van daaruit ga je groeien. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, waar jij zegt, ik kan horen of mensen glimlachen. Mm-hmm. In deze podcast gaat het natuurlijk heel vaak ook over locaties die suboptimaal zijn of gewoon waar het licht bijvoorbeeld niet goed geregeld is. In hoeverre kan jij horen dat bijvoorbeeld de sfeer van afrit De Meren compleet anders is dan een zaal als de Leidse Schouwburg?
Enorm goed, want de sfeer wordt natuurlijk bepaald ook door de akoestiek, door de geur, door de... Ze zitten daar al gewoon niet oplopend natuurlijk. Er is een podiumpje van 30 centimeter. Dus er is... Het is gewoon een raar lokaal waar je in staat. En het heeft verder niks. Maar ik heb eigenlijk altijd bedacht, omdat ik ook heel veel op symposia heb gespeeld en congressen en zo, waar men eigenlijk helemaal niet op je zit te wachten, maar dat leek dan de organisator leuk dat jij dat zou doen. Ik heb altijd bedacht van, in principe moet het overal kunnen. En dat kun je zelf voor een redelijk groot gedeelte bepalen door... De gouden wet daarbij is niet te hard beginnen. Je moet altijd zacht beginnen in zo'n toestand. Met zo'n kale, lege halletje. Met gewoon stoelen. En dat mensen elkaar kunnen zien. Maar dat is dus ook heel bepalend. Kijk, als het publiek in het donker zit, dan krijg je gelijk al een veel geconcentreerdere sfeer.
Ja.
En men ziet elkaar niet. Dus men reageert ook helemaal. Het publiek is net zo blind als ik bijna voor elkaar althans. Dus ze reageren op het gehoor.
Ja.
En dat geeft een hele prettige, solidaire sfeer. En als men elkaar ziet, en zeker in met bedrijfsdingen, dan gaan ze eerst kijken. Oh jezus, oh die grap. Oh god, even kijken. Lacht de directeur? Nee, die lacht niet. Nou, dan lach ik ook niet. Dus dan krijg je gelijk al dat het voorkomen doodslaat. En dan moet jij dus als conferencier, kan je dus meteen zeggen, oh, ik hoor het al, de directeur lacht niet, dus jullie ook niet. Dus dan kan je dat zo openbreken. Dus je kunt van alles doen om het te maken. Want weet je, ik moet altijd alles op audio doen.
Ja.
En als ik dat dan doe, dan wil ik dat ook echt zo goed mogelijk doen. Dus ook als ik, bijvoorbeeld als er een voorstelling is die gewoon heel slecht verkocht is. En we zitten in een zaal van 300 en er zitten er 40 of zo. Dan hoor ik... Als ik opkom. Nou, uitverkocht huis. Ik hoor het alweer.
Ja.
En dat is natuurlijk leuk. Dat is een lekker begin. Want dan is men ook alweer over zijn schaamte heen. Dat er zo weinig mensen zaten. Is ook wel leuk. Je hebt ook wel soms in zalen. Waar je komt en er zitten heel weinig mensen. Dat je zelf denkt. Godverdomme, is dat weer zo. Hè? Heb ik dat weer. En dan hoor je dus na afstap dat er eigenlijk nooit meer mensen zitten.
Gewoon veel te veel capaciteit. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook heel geruststellend. Als ik inderdaad dat soort berichten hoorde, denk ik, oké, het lag niet aan mij. Dat is,
nee, precies. Ja, dat is en maar dat betekent dus ook dat die mensen helemaal niet uiteindelijk vinden. Wat je bijvoorbeeld ook wel eens hebt, ik heb ook wel eens gehad, toen speelde ik de Schouwburg van Heerlen. Die was een tijdje dicht. En die hadden dan in de plaatsen omheen hadden ze dan voorstellingen gepland.
Ja.
Dus toen moesten wij een landgraaf spelen in een soort dorpshuis. En er zat een geweldige brom in de installatie. Of tenminste, die was best hard. En Ben, de vaste technicus van Heerlen, Ben die kreeg die brom er gewoon niet uit. En die vond het zo vervelend. En we dachten er zelfs over, nou ja, moeten we dan maar of akoestisch spelen of we moeten het gewoon afgelasten. Maar toen vroeg ik, zit die brom er eigenlijk altijd in? En toen zei die plaatselijke technicus van Landgraaf, die zei, ja, die is er altijd. Ik zei, oh, nou, dan gaan we nu eten en dan doen we het gewoon met die brom. Want dan is men daaraan gewend. Sterker nog, ze zouden het heel erg vinden als die brom er niet was.
Iedereen denkt dat er iets mis is, inderdaad, als die ontbreekt. Oh, wat goed. Je zei al, het zou in principe op alle plaatsen moeten kunnen.
Ja.
Dat impliceert dat het niet altijd overal gelukt is.
Nee. En daar zijn natuurlijk altijd heel veel omstandigheden. Of heel veel dingen. Je moet het natuurlijk in eerste instantie eigenlijk altijd bij jezelf zoeken. Als het niet lukt. Want dat is tenminste wat je kan meten. En waar je iets aan kan doen. Je kunt altijd wel zeggen, ja, het was gewoon kut publiek en ze hadden er helemaal geen zin in. Dat kan je doen, maar dan leer je ook niks. Ik vind, weet je, elke voorstelling, daar kan je weer van leren. Want het is allemaal, je bent nooit uitgeleerd ook. Kijk, vlak voordat Toon Hermans dood ging, zei hij, ik heb altijd geprobeerd zo natuurlijk mogelijk te doen op het toneel. En ik kan het nog niet. Hij was vlak voor zijn dood.
Ja.
Dat vond ik mooi.
Goed.
Want het is natuurlijk ook zo. Het is ook heel gek, want ik had 4 jaar geleden had ik een stagiair. Een jongen die deed creative writing aan de Artes, de Kunstacademie in Arnhem.
Mm-hmm.
En die had er zulke geweldige verhalen. Dus toen dacht ik, weet je wat we gaan doen? We gaan voor jouw stage, gaan we gewoon een voorstelling voor jou maken. Dus ik schrijf al die verhalen van jou op. En dan gaan we daar een voorstelling mee componeren, kijken of dat lukt. En die kan je dan een paar keer spelen. Dus ik had al die verhalen, dat geweldige verhalen over die jongen die werkte bij Madame Tussaud bijvoorbeeld. En dan stond hij naast een wassen beeld en dan moest hij een raar gezicht trekken. En want het was heel griezelig wassen beeld en dan moest hij... En dan die toeristen schrokken ongelooflijk en die werden zo kwaad op hem en zo. En dan moest hij meteen wel zo'n wassen beeld gaan staan. Ja, kortom, dat soort verhalen.
Ja.
Leuke verhalen, ook met de omgang met mensen en... Hij kon ze ook zeer smakelijk gaan vertellen. Maar toen hadden we ze in tekst uitgeschreven. En toen moesten we gaan repeteren. Dus toen moest hij die voorstelling gaan spelen. En toen lukte het niet. Omdat hij niet... Hij kon het zo hier tegen mij, kon hij het geweldig doen. Maar hij moest de slag naar het toneel maken. En hij moest toen weer opnieuw leren natuurlijk te praten. Terwijl hij ging het toen als het ware voorlezen.
Oh, wat zonde.
Of gewoon, ja, maar dat is dus ontzettend vaak. En dat is ook als je zelf teksten schrijft vaak zo. Het ligt aan hoe je werkt. Hè? Want als je stand-up comedy doet, dan bouw je natuurlijk gewoon sketches op. En die bouw je op scènes vanuit gesproken taal.
Ja.
Maar ik werkte vroeger zo. En vroeger werkte heel veel cabaretiers ook zo. Dat je die teksten eerst helemaal uitschreef. Maar dat werkt niet. Ik doe het ook nu nooit meer. Wat ik nu doe is dat ik werk wel vooruit. Want als ik bijvoorbeeld een nieuwe voorstelling moet maken, dan wil ik bij de eerste 2 jaar wel gewoon een basis hebben. Dus ik werk vooruit en dat doe ik dan in steekwoorden. En ik heb dan een brailleblaadje. Braille is geweldig, want je kan dus gewoon lezen en toch de zaal in kijken.
Ja, ik heb het je zien doen. Ik was jaloers. Ik dacht, dat wil ik ook.
Ja. Oh nee, je hebt het in Baarn natuurlijk gezien.
Ja, ja, ja.
Ja. Ik heb het in Utrecht, want wij kennen elkaar, dames en heren, luisteraars. Wij kennen elkaar van het Internationaal Comedy Festival in Utrecht.
Ja, klopt.
En daar heb ik een voorstelling in het Engels gegeven. En toen ik dat deed, las ik ook mee. Want die had ik net af. En met vertaald en zo. En dat was een soort van try-out. Ik kon hem ook 4 keer doen. Maar, nee, 2 keer doen. Dus de tweede keer was het alweer anders dan de eerste keer. En dat schrijf ik dan gewoon losse woorden op. En die moet ik op het toneel aan elkaar lullen. Daar moet ik zinnen van maken. Dus dan gaat het vanzelf. Dan is het ook geen leesvoorstelling eigenlijk. En voor dat ding waar we laatst speelden in de speeldoos in Baarn, had ik het ook zo gedaan. Omdat het ook, dat was een soort coronaconferentie. Maar die had ik, ja eigenlijk hoor. Ik heb er zelfs daar in de kleedkamer nog aan zitten klooien.
Ja.
Om het af te krijgen. En dan krijg je het gewoon niet in je hoofd. Natuurlijk. Omdat je anders ook veel ontzettend zou zoeken naar tekst. En dat is natuurlijk ook zo. We zaten daar met 30 mensen in die zaal. Dat was begin juni. 2020, als je dit in 2024
heel goed.
Het was in de tijd van corona, mensen.
Dat had je toen nog.
Dat was wat ze.
Het was de eerste live show die ik weer deed sinds de lockdown.
Ja, ik ook, ja. Ja. Toen moest nog niemand een mondkapje op. Dat was wel handig.
Dat scheelde.
Ja, hoe is het
voor jou? Want ik had het van de week ook. Ik speelde ergens in een theaterzaal waar normaal in een normale setting zouden 200 man zitten. Nu zijn er tafeltjes en stoelen gezet. Dan kan er 50 man ongeveer in.
Ja.
Maar je voelt dan, het raar is, het is een uitverkochte zaal. Het zit helemaal vol. Maar je voelt dan alles, deze zaal hoort, als hij zo helemaal bezet is, veel meer energie te geven.
Ja, absoluut. Maar dat komt ook met name omdat het niet in rijen zit. Want rijen zijn gewoon... Dan heb je een lekker blok voor je. En nu zijn het allemaal eilandjes, al die tafeltjes. Er is geen verbinding tussen die mensen eigenlijk ook niet.
Ja.
Dus ze namen allemaal tafeltjes. Dus je krijgt een ander soort interactie met het publiek. Echt meer een soort clubidee. Maar het is wel leuk. Het kan leuk zijn als je kan je speelstijl er namelijk heel erg op aanpassen. Je kan spelen met elke laag is meegenomen. Dat idee. En daar ook niet op wachten.
Nee.
Je hebt namelijk als je een voorstelling hebt die al een aantal keren meegaat. Dat hadden we natuurlijk nu niet. Maar stel je, dat is het ellendige met voorstellingen. Als je bijvoorbeeld de 40ste keer speelt. Dan is het al bijna een beetje geprogrammeerd in de zin dat je precies weet waar de lach zal vallen.
Ja.
Maar als die lach op een avond niet valt, dan valt er natuurlijk een gat. En dat moet je heel goed weten. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een voorstelling gehad en die speelde ik altijd in grotere zalen. En dan speel ik hem opeens in een heel raar klein zaaltje. Dat zat er tussendoor geboekt. Het was een soort fout van mijn impresariaat. En er zaten maar 40 mensen en die zaten allemaal op bankstelletjes en dingetjes en zo. En ik was daar niet aan. Ik stond gewoon in de grotere zalenstand. Dus het was in het begin echt ongelooflijk raar. En met gaten, met voor mijzelf pijnlijke stilte.
Is het dan omdat je het te groot speelt voor zo'n kleine zaal?
Ja, veel te groot. Goedenavond! En er moet iets gebeuren. Eigenlijk moet er iets gebeuren. Iemand moet een glas laten vallen. Of er moet iets plotselings gebeuren. Waardoor je dan weer bij de les getrokken wordt. Van, oh ja, shit, we zitten hier. En het is geen theaterzaal.
Ja.
Dus sowieso altijd belangrijk. Ik heb ook wel eens met premières. Premières zijn natuurlijk de ergste voorstellingen die er zijn. Kunnen ze zijn, althans. Tegenwoordig is dat veel minder erg. Maar vroeger was het heel erg. Ik heb ook wel eens tijdens een première gehad dat mijn zender uitviel.
Oh.
En dat was heel prettig. Omdat je dan iets hebt dat je bent samen overgeconcentreerd bij zo'n première. En daardoor valt de spanning weg. En zender doet het niet. Kom eens Jur. Mijn technicus heette toen Jurjen. Kom, misschien een batterij wel leeg. Dus hij komt op het podium. En hij kijkt zo aan mijn zender. En hij zegt, nou, heel zachtjes, lampje brandt nog. Dus ik kijk naar die zender. En ik roep in de zaal, nou, lampje brandt nog. En dat vonden ze zo'n grappig grapje. Dat het toen ook helemaal goed was. En dan kan je je première onbevangen spelen. Want je moet natuurlijk. Je moet er ook gewoon zelf plezier in hebben. Zonder dat je ontzettend jezelf geweldig gaat zitten te vinden. Dus je moet. Het moet leuk zijn. Ik heb een regisseur gehad, Bert Klunder. Ik zeg die naam ja nog niet.
Ja, ja, ja.
Is natuurlijk dood.
Overleden inmiddels al een lange tijd.
Ja, Bert is 2006 overleden. Ja. Maar hij heeft mij geregisseerd 2 keer. En hij zei altijd, het enige wat hij zei, stond hij achter me in de coulissen, zei hij, op lol, Bijlo, op lol. En dan duwde hij me gewoon, waf, dat toneel op. Het gaat om je toon. Als je toon goed is, kan je een telefoonboek voorlezen. Dat zei hij. En Brigitte Kaandorp heeft dat ook een keer echt gedaan. Want zij werd ook door Bert geregisseerd.
Ja.
En toen hadden ze een keer zoveel verschrikkelijke ruzie. Dat Brigitte zei, nou dan ga ik het gewoon echt doen. Dan ga ik gewoon dat telefoonboek maar voorlezen. Daar hebben ze een muziekje onder gezet. En dat was een geweldige sketch.
Oh, wat goed.
Ja.
Oh. Kan je een voorstelling herinneren waar je gewoon om wat voor reden dan ook alles behalve lol in had?
Ja, nou weet je, kijk, in het begin begin je natuurlijk in een soort van roes. Want je gaat natuurlijk eerst dat toneel op en dat is ontzettend leuk. En je valt zelf van de ene verbazing in de andere. Ik weet nog, toen mijn moeder mij voor het eerst zag optreden, was dus bij die finale van dat gehandicaptenfestival, dat je voor Leiden dus nog. Die is gewoon letterlijk van haar stoel gevallen. Omdat hij mij iets zag doen wat ze totaal niet wist dat ik dat kon. Maar ik wist zelf ook niet dat ik het kon. Dus in het begin is dat een. Want ik, ja, weet je, in mijn geval is het ook nog zo dat. op zo'n blindeninstituut. En daar wordt je geleerd dat je die blindheid, dat moet je eigenlijk gewoon, je moet eigenlijk een soort onopvallend mogelijk leven leiden. Dat is de bedoeling. Dan een beetje meehobbelen met de wereld. En dan is het misschien een bescheiden zijn. En dan misschien dat je dan van de ziende medemens nog wel ergens een baantje krijgt toegeworpen. Dat is eigenlijk de manier van integreren die ze daar beleiden.
Ja.
Toen wel. Ik weet dat zal, nu is nu natuurlijk wel iets anders. Het ambitieniveau was ook niet hoog. Dus dat was me echt geleerd. En wat ik toen moest doen, toen ik dat cabaret ging doen, moest ik natuurlijk het andersom doen. Moest ik het uitvergroten. En ik was in het begin, vond ik dat soms echt belachelijk. Omdat ik dacht, ik ga zitten koketteren met die handicap. Een soort man met een stompje. Die zijn arm eraf is en die gaat de hele tijd dat stompje laten zien. Zo voelde ik me af en toe een beetje. En toch dacht ik van, ja, ik moet het wel doen. Dus ik heb in die tijd ook heel veel geluisterd naar Hans Dorrestein. En ik heb het ook wel eens met Hans over gehad. Met die depressiviteit, zoals hij dat ook deed. En ik dacht van, ja, ik moet dat moet dan maar wel. Want mijn hele motoriek was natuurlijk ook gewoon anders. En ik had ook allerlei leuke hulpmiddelen bedacht om op dat podium latjes te leggen, zodat ik wist waar ik liep. En dan moet je ook maar gewoon helemaal ervoor gaan. Maar goed, in eerste instantie is dat dus ontzettend leuk. En gaat dat vanzelf. Maar er komt natuurlijk ongetwijfeld, er komt geheid een dag, dat dat niet meer lukt. En dat die mensen totaal stil in die zaal zitten. En dat je zelf ook gaat denken van, nou, ja, jullie hebben eigenlijk wel gelijk ook. Misschien is het gewoon een vergissing geweest dat mij dat 10 keer is gelukt. Maar nu niet meer. Dat soort optredens heb ik in mijn eerste seizoen, dus na het winnen van Leiden. Het wordt Harry Kies, die mij ook gelijk in zijn stal wilde hebben. Die had toen een heel tourneetje uitgedokterd. Met voorstellingen van 3 kwartier ongeveer. Ik had nog geen avondvullend programma. En die gingen langs allerlei gelegenheden. Van Vindicat, het studentenkoor van Groningen. Tot 200 vrijwilligers van het Groen-Witte Kruis of zoiets. Oudere dames van 60 in Akersloot.
Zit ook een leuk wegrestaurant trouwens.
Ja, tuurlijk. Dat was in dat hotel, in dat motel. Ja. Ja, ik ben echt een motelartiest. Maar dan gebeuren natuurlijk dingen die je absoluut niet voorziet. Maar ook inderdaad dat het gewoon helemaal stil blijft. Dus grappen waarop je gisteren een volle lach had, die doen nu helemaal niets.
Nee, dat zeker als je vertelt in 87, nou, misschien deed Freek dingen over gehandicapten, maar verder niet. Dan kom jij opeens, doet dat wel, ook redelijk onomwonden volgens mij. En dan sta je voor 200 oudere vrijwilligers van het Groen-Witte Kruis.
Die vinden dat dan naar. Die vinden dat heel. En zeker toen, want die mensen die waren natuurlijk toen 60. Dus dan spreken die waren uit 1930 of zo. Dus die waren daar totaal niet mee opgevoed. En die hadden een heel ander beeld van gehandicapten. Want dat waren mensen aan wie je geld kon geven. En die hielden dan wel hun bek, hè, zou ik maar zeggen. Of daar waren zij vrijwilliger voor ook.
Ja.
En dus dat was een heel ander soort gedachte. Ik heb dat later trouwens ook nog wel eens gehad. Ik ben ook eens een keer in begintijd was ik een keer bij Ivonie in de tv-show. En daar keken toen echt nog 5 of 6 miljoen mensen naar.
Ja, dat is enorm.
En ik begreep er al niks van. Wij kwamen binnen in het Singer Museum in Laren. Daar was dat. Daar werd dat. Nou, het Singer Theater in Laren. Daar werd dat toen gemaakt. En wij kwamen binnen en de portier die zegt tegen mij: ah, ik zie het al. U bent de tandarts. Ja, dat vond ik al een geweldige grap. En dat ging ik ook mij wel voorstellen dat ik dat in praktijk ging brengen. Dus ik dacht, daar zit ook wel een sketch in. Maar toen bleek dat Nie in die uitzending had hij mij en een dove tandarts.
Ah.
En toen zei hij aan het eind van de avond van die uitzending, zei hij zoiets van, wat is het toch fijn dat er in onze wereldmaatschappij plaats is voor dit soort mensen of zoiets. En ja, en dan met zijn stem ook natuurlijk. Maar dat optreden had wel tot gevolg. Dat had ik trouwens niet meer gehoord dat hij dat in de uitzending zei. Want ik hoorde het pas toen het op tv was. Dan had ik er natuurlijk wel iets van gezegd. Maar toen stroomde opeens de zalen ook vol met mensen. En daar gingen er ook redelijk wat van weg in de pauze. Die waren een totaal andere. Die dachten we gaan naar een fijn, koddig iets kijken. Maar die kregen opeens een heel ander soort figuur voor zich dan ze hadden gedacht.
Ja.
Dus dat gaf dan ook wel woede. Dat mensen ook geschokt of gekwetst waren.
En verliet hij dan stilletjes het theater in de pauze? Of zei hij ook wel gewoon tijdens een show
weggelopen? Nou, je hebt soms mensen, dat heb ik ook wel eens gehad, maar dat ging over iets heel anders. En dat was in Wijk met Duurstede, geloof ik. Voordat het de Calypso Theater er was. Ik had een keer een harmonium op het toneel. Dat is harmonium, even voor de jongere luisteraars. Dat daar begeleidde men vroeger in huis de psalmen, de christelijke liederen mee. Orgel met pedalen, geweldig ding. Gods eigen synthesizer is het. En ik speelde daar een ding op. Ik had er al een enorme tirade tegen het Leger des Heils mee begeleid. Omdat het Leger des Heils had toen een... Het was een hele strenge winter. Die had je af en toe nog wel eens toe. En toen was er een dakloze. Die mocht niet slapen bij het Leger des Heils. Er werd heel hard voor. Omdat hij godverdomme had gezegd. En dat mocht dus niet.
Ja,
dus toen had ik al...
Maak je geen vrienden bij het Leger des Heils?
Nee, precies. Dus toen was ik, daar was ik kwaad om. En ik had gezegd, eigenlijk moet er een dakloze opvang komen waar je alleen maar in mag als je elke 30 seconden een knallend godverdomme laat hoor. En dat had ik al gedaan. En ik voelde al die hele zaal. Dat is al, ja, niet leuk. Waarom moet dat nou? Dat heeft zo'n jongen Tony Noede. En toen later in dat programma speelde ik een psalm of een ding van. En dat begon met Godver, 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 los ons van het kwade. En toen stonden er een paar mensen op. En die gingen weg met een slaande deur. Want dat vinden mensen leuk.
Ja.
Om dan naar buiten te lopen en dan keihard die deur. Bam! En ja, dat is ook een goede. Dat is ook een goede aftocht, Rien.
Ja, voor als je dan boos weggaat, doen we het dan ook een beetje met drama. Ja.
Bam, dit idee.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Ja, op het blindenstuut hadden wij ook een blinde leraar. En wat ik wel eens gedaan heb, is gewoon de klas uitlopen bij die man. En gewoon keihard de deur dichtgeslagen. Toen ik toen naar buiten liep. Dus gewoon heel zachtjes naar buiten en dan bang. En toen moest die man dus gaan zoeken van er is iemand weg. Maar wie is er eigenlijk weggelopen? En ik schaamde me later zo verschrikkelijk dat ik dat gedaan had. Want ik vond het ontzettend lullig. Dus toen ben ik naar die man toe gegaan. En toen heb ik toch maar wel gezegd. Ja, het spijt me echt heel erg. Dat ik dat deed. En toen zei hij. Dat deden we zelf vroeger ook. Bij blinde leraar. Dat geeft
oh, wat goed. Hoe ben je trouwens. Hoe ga je verder? Als er iemand zo met zo'n knal. Want dat doet ook wel iets met je zaal.
Ja, nou, je moet, zo is eigenlijk bij alles. Je moet alles wat er voorvalt, wat er gebeurt, moet je benoemen. Dat is niet altijd gelukt. Het is maar ook wel eens gebeurd dat er halverwege een liedje, dat ik een hele rij op hoorde staan. En dat was een heel zwaar lied. Dus ik kon dat lied ook niet stopzetten, want ik wist niet wat er aan de hand was, wat er gebeurde. Dus ik heb dat niet afgemaakt en dat zat vlak voor de pauze. En in de pauze hoorde ik dat er iemand niet goed was geworden.
Oh,
en ja. Die moest uitgeleid worden. Dus die hele rij moest overrijden. En toen heb ik na de pauze meteen, want ik had in de pauze al, die man was naar het ziekenhuis gebracht. En aan het eind van de pauze vertelde men dat hij aanspreekbaar was. Dus dat heb ik toen gelijk gemeld.
Ja.
En aan het eind heb ik de bloemen gegeven aan de mensen met wie die was. Want die waren niet allemaal de zaal uitgegaan. Dus je moet altijd een manier verzinnen om iets op te lossen.
Ja.
Dat er iets...
Maar wat doet dat met jou? Want volgens mij moet je daar ontzettend onzeker van worden. Je speelt een zwaar lied. Er gebeurt overduidelijk iets in de zaal waarvan je weet niet wat er gebeurt en je weet niet waarom het gebeurt.
Nou, ja, ik was er toen zo onzeker van dat ik het dus niet kon stoppen. Dat ik dus gewoon doorging met dat lied. Dat heeft natuurlijk helemaal niemand meer gehoord. Maar wat ik nu zou doen, nu zou ik gewoon echt stoppen. En meteen aan de zaal vragen, wat is er aan de hand? Wat gebeurt? Want dan zijn we zelf allemaal in dezelfde stemming.
Ja.
En dan kan je altijd doen, als die weg is, dan kan je altijd gewoon zeggen, ja, nou is de hele sfeer eruit.
Ja.
Nou, en dan kan je altijd, want dat moet je toch altijd proberen om, je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Dus je zit allemaal op dezelfde golflengte. Dat is namelijk altijd wat je eigenlijk moet zijn in zo'n gesloten zaal. Dus je moet allemaal, het is wel aan mij om dat te doen, maar je moet allemaal een manier vinden om er weer uit te komen en op de een of andere manier die voorstelling door te spelen. Ik had het bijvoorbeeld ook heel erg na de moord op Theo van Gogh. Dat je... Ik moest die avond alweer spelen. Dat was 's morgens gebeurd natuurlijk. En ik zat daar maar hele tijd mee in mijn gedachten. Ik dacht, nou, hoe moet dat nou eigenlijk? Na Charlie Hebdo had ik ook precies hetzelfde eigenlijk. En dat je toch maar meteen aan het begin het erover gaat hebben. Hij zegt, nou, we gaan even 2 minuten stilte voor Theo van Gogh houden. En dan na 10 seconden zei, nou, nu is dat weer genoeg, want langer kon Theo toch ook niet stil zijn. Of zo, je kunt er altijd dat soort dingen mee doen.
Ik wilde inderdaad zeggen, begin je dan ook zachtjes of begin je dan wel hard?
Ja, dat voel je op dat moment aan natuurlijk. Hoe dat moet. Maar het allergrootste geheim van goed spelen is dat je je voorstelling bent. En dat je niet je voorstelling doet, maar dat je echt je voorstelling bent. Dus dat je ook echt gewoon goed op die plaats bent waar je speelt. Want dat is in het begin ook het moeilijkste. Want als het in het begin niet goed gaat en mensen lachen niet, dan doe je precies het omgekeerde van wat je moet doen. Want dan ga je namelijk harder schreeuwen. Maar dat betekent dat je er helemaal overheen gaat.
Mm-hmm.
En dan ga je ook nog sneller praten. Maar wat je moet doen, is die kloof weghalen die er is gekomen tussen mij en mijn publiek. En dat kan je alleen maar doen door zachter te gaan spelen. Door ze direct aan te spreken. In het begin ook wel eens gehad dat ik inderdaad, wat ik zei, bij Vindicat moest ik spelen in Groningen. En ik hoorde al voor de voorstelling dat ze gewoon echt slepend met kratten bier naar binnen kwamen. En ik dacht van, oh Jezus Christus. En ik kromp in die coulissen al in één eigenlijk. Schrompel al in één. Maar op de een of andere manier Heb ik toen een soort bravoure gemaakt in denk maar 2 of 3 minuten. Omdat je ook weer niks te verliezen hebt. Dat je denkt van, nou ja, het moet. En nou ja, god, ja, ze zullen toch ook wel een paar zijn die het wel leuk vinden. Dus laat ik het dan maar doen. Dus ik begon met spelen en dat ging eigenlijk heel goed. Maar er was wel één, die was denk ik al een beetje bezopen, die ook gewoon ging roepen, blinde! Dus toen heb ik gezegd van, kom jij eens hier? Kom eens even hier. En toen kwam die naast me staan. Ze zei, wat riep je nou net? Hij zei, blinde. Ja, maar hoezo riep je dat? Omdat ik dat ben. Ja, maar dat zien die anderen toch ook wel? Dit hoef je dan toch niet zo hard te gaan roepen? Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo stoer dat je dat deed. Nou, toen was hij dus gewoon helemaal weg. En niet boos. Want hij was gewoon, ja, je moet dat soort gasten gewoon confronteren met de toestand en met de situatie. En daarmee kweek je dus ook een enorme band met die zaal.
Ja.
Maar je moet ook niet. Het geldt trouwens voor het hele leven. Mensen zijn veel te gauw gekwetst tegenwoordig. Er is een enorm verschil namelijk tussen kwetsen en je laten kwetsen. En kijk, ik had natuurlijk ook heel kwaad kunnen worden als die man blinde had geroepen. En, maar dat, ja, A, ben ik het. B, ga ik zo op het podium staan. En C, kwaad worden. Ik laat me niet kwetsen. Ik maak zelf ook grappen die mensen zouden kunnen kwetsen, soms. Dit is niet je vooropgezette bedoeling dat het gebeurt, maar het kan altijd gebeuren, want het hangt ook heel erg af van de toestand waarin mensen zijn. Ik had ook wel eens een heel nummer dat ik begon over de begrafenis, over de crematie van mijn vader. En dat ik zei, en toen draaiden we deze muziek. En toen kwam er iets heel anders. Toen kwam er waarheen van Mieke Telkamp. En zei ik, nee, dat was het niet. Wacht even, nee, het was dit. En dat deed ik met de afstandsbediening. We bedienden met de afstandsbediening die muziek. En dan kwam er We'll Meet Again, maar dan in de versie van Johnny Cash. En dat zingt hij echt alsof het hier terminaal is. Zo, We'll Meet Again. Dus dan kan je zeggen, nou nee, dat denk ik niet eigenlijk. Dat gaat niet gebeuren. En dan kan je die hele, toen heb ik de hele uitvaart top 50 dus een beetje erheen gedraaid. En uiteindelijk kwamen we op het lied dat mijn vader op zijn begrafenis wilde horen. Dat was de Crossroads Blues van Robert Johnson. Maar daar waren ook mensen door gekwetst. Maar ook, want ik had het ook bijvoorbeeld in het nummer over de crema clowns. Want ik had dat niemand geloofd had, maar die bestaan dus echt.
Ja, is dat, ik ken de term.
Niemand gelooft.
We zijn niet er serieus.
Ja.
Oh.
Ja, of het nu nog is, weet ik niet. Maar ze hebben dat echt geprobeerd. Crema clowns. Dus toen deed ik zo'n crema clown van, hey, waar is die nou? 5 dagen geleden was die er nog. Zullen we met z'n allen gaan roepen? En er waren ook heel veel mensen. Er zijn ook mensen daar kwaad om geworden. Maar dat kan bijvoorbeeld als je net.
Als je net de crematie hebt gehad.
Ja, precies. Ja, iemand begraven of gecremeerd. Dan kan dat pijnlijk zijn.
Want als je zegt, ik laat me niet kwetsen. Of omdat iemand in de zaal boos is. Of omdat mensen boos zijn dat je godverdomme roept. Of iemand die zo blinde roept. Als een show echt heel slecht gaat, om wat voor reden dan ook. Dat kan natuurlijk af en toe ook best wel binnenkomen. Dat, raakt jou dat of kan je dat makkelijk naast je neerleggen?
In het begin raakte me dat heel erg. Want toen had ik ook echt. En een keer bij verhalen vroeger de cabaret Servettes. En dan mocht je dan in een grote zaal mocht je dan een half uurtje uitproberen. En dan stond ik met Waardenberg en de Jong en Bert Visser. En de morsige types met Rob Campus. En dat soort mensen.
Ja.
En dat kon ook wel. Dat kon verschrikkelijk misgaan. En helemaal stil blijven. En dan dacht ik echt achteraf van, ja, wat heb ik hier nou toch in Gods Heer Jezus naam te zoeken? Kijk, wat ben ik nou vergeleken bij al die anderen?
Het bleef dan de hele avond stil of specifiek alleen bij jou? Dat klinkt heel lullig als ik het zo vraag, maar.
Nou, nee, ja, in mijn beleving alleen bij mij.
Ja.
Ik weet niet of dat echt zo was. Ik hoorde dan de rest meestal via de monitor. Maar ja, nee, het gebeurde inderdaad ook wel. Dat het bij mij helemaal stil was. En de tweede kreeg een gigantische orkaan van lach en applaus. Dus je denkt van, godverdomme, hoe kan dat nou? Oh ja, nee, ik kan het echt niet. Ik kan het niet. En dan refereert dat soms wel aan die blindheid. Dat je ook denkt van ja, maar het is ook, waarom zou ik dit nou toch ook doen? Hij kan, ik zie niks. En die mensen die zitten, er zitten honderden paren ogen zitten mij aan te kijken. Wat is dat nou voor een rare illusie? En toch was er altijd weer iets dat dan na verloop van tijd in mij zei van, nou ja, maar wacht, we kunnen het gewoon, laat ik het gewoon nog een keer proberen. Kijken of het dan wel beter wordt.
Heb je een idee wat dat is? Want het is iets wat volgens mij iedereen die op een podium staat heeft en die dit in wat voor vorm dan ook doet. Dat hoe slecht het ook gaat, dat je toch denkt, ik ga toch nog een keer. Moet.
Nou, dat komt omdat we van de mensen die dat niet doen, hebben nooit meer wat van gehoord.
Ja, dat is ook waar.
Dat zijn er honderden, duizenden. Nou, ik denk dat komt omdat je revanche wil. En je wil laten zien, uiteindelijk toch. Ik kan het wel hoor, ik kan het wel.
Ja.
Je wil een herkansing. En ook omdat je zo gehecht bent aan dat spelen. Omdat dat namelijk wel zo'n ontzettend leuke ervaring is. Dat je dat niet wil missen. En je wilt je niet snel uit het veld laten slaan. Maar er zijn ook wel mensen er waren mensen die zo ontzettend geplaagd werden door zenuwen en stress en elke avond diarree hadden en zo. En als het bij die mensen mislukt, dan kunnen ze na het verloop van tijd wel gaan denken van ja, laat ik er dan ook maar mee stoppen ook, want het kost me gewoon te veel.
Ja. Kan je een show herinneren of een moment misschien waarop je naar huis ging en dacht, ja, Bijlo, stop er maar mee.
Ja, dat was een show in de grote zaal van de Meervaart. Toen mocht ik ook met die cabaretten vetten. En ik had dus die latjes op het toneel dat ik precies wist. Maar die had ik gemist op de een of andere manier.
Oh.
En op een gegeven moment zat ik midden in een enorm gloedvol verhaal. En er kwam helemaal niets meer uit het publiek. Echt helemaal niks. Geen huh. Of zo geen huh. Niets. En ik stond daar op het toneel. En ik ga met mijn rechtervoet echt 10 centimeter naar voren. En ik voel dat ik echt volkomen aan het randje sta van het toneel. Dus die mensen die waren met z'n allen gewoon totaal hun adem aan het inhouden. Van hij gaat er vanaf blazen. Want het was nog een hoog toneel ook. Hè. En toen ben ik langzaam naar achter gegaan. Maar ik was toen zelf zo in de war ook, dat ik het ook niet meer goed kon krijgen. Dus dat was echt een show dat ik toen daar na afloop dacht van ja, nee ja, kap ermee.
Oh, wow.
En ik ben ook een keer in Haarlem, in de kleine zaal van de Philharmonie.
Ja.
Ben ik echt van het toneel gelazerd.
Ik wilde vragen, is het wel eens echt gebeurd met Janus? Oh, wow.
En het was 1,20 meter hoog ongeveer. Dus het was ook wel een hoog toneel. Maar het ging geweldig. Want ik kwam gewoon op mijn 2 voeten terecht. En ook nog heel nou, gewoon goed. Ik hield er ook helemaal niks aan over of zo. Net alsof ik sprong. Dus dat gebeurde. En ook best op een aardig punt in de voorstelling. Ik weet niet precies wat ik zei. Maar ik begreep onmiddellijk dat het publiek dacht dat het erbij hoorde.
Ja.
En dat ze dachten van Jezus Christus, wat een goede stunt is dat. Dus ik ben toen gewoon weer dat podium opgegaan. Dus gewoon achteruit zo met mijn reet weer dat toneel op en opgestaan. En ik ben toen wel wat grappen erover aan het maken verder. Dat ik vroeger skiede en dat mijn vader dan van beneden riep, Vinnie, kom maar. En zo, dus ik ben wat gaan lullen erover. En dat ging dus echt ontzettend goed. En het was ook een hele leuke voorstelling. En achteraf, mijn vrouw Mariska, die zat in de zaal. En achteraf zat ze te huilen in de kleedkamer. Want ze was zo geschrokken.
Oh.
En toen begon ik zelf ook pas te beseffen wat er gebeurd was. Want tijdens die voorstelling heb je natuurlijk zoveel adrenaline.
Ja.
Dan is er maar één ding belangrijk, dat het goed komt. En dat is me daarna ook gewoon nooit meer gebeurd. Niet, maar je moet er ook weer niet belachelijk voorzichtig van worden. Want je moet wel gewoon je brutaliteit of je onbevangenheid moet je op de een of andere manier behouden natuurlijk.
Ja.
Dus dat moet wel leuk blijven.
En heb jij altijd echt vooral theaters en of congressen of bedrijfs evenementen gedaan? Of ook wel meer de Vindicats en de shows buiten theaters? Ik kan me voorstellen, zeker in het begin, dat die er misschien meer waren. Of juist niet, omdat je vanuit Leids gelanceerd was, zeg maar.
Ja, in het begin had ik natuurlijk heel veel studentintroducties en zo. En al die congressen en toen enorme theatertournees gaan maken. Maar tegenwoordig doe ik ook wel weer meer van dat soort dingen. Doe ik wel eens een dagvoorzitterschapjes. Maar dat zijn natuurlijk totaal ander soort dingen.
Ja.
En dat mislukt eigenlijk nooit. Maar wat wel kan mislukken, zijn die speciale optredens. Dus dat je dan aan het slot van een congres over onderwijsvernieuwing of zo. En dat is dan de hele dag al bezig. En die mensen zijn totaal gaar. En die willen eigenlijk alleen maar naar die bol. En dan moet jij nog eens 3 kwartier. En
ik sprak van de week Ruud Smulders, comedian. En die vatte het mooi samen. Of iemand anders, net zo eigenlijk. Anyway, ik sprak iemand. En die zei, jij bent eigenlijk het menselijk schild tussen die mensen en hun drankje.
Ja.
Vond ik heel mooi samengevat.
Ja, dat kan. Maar je kan, wat je ook kan doen is je weer op het puntje van een stoel krijgen. Door bijvoorbeeld, ik vraag altijd de presentielijst, wie er dan zijn. Dus dan heb ik 400 namen. En dan zeg ik, Amel de Groot, ben je er nog? Aan het begin. En dan, ja, en dan noem ik er nog een stuk of 10. En dan door die hele voorstelling probeer ik dan 100 of 200 namen.
Serieus?
Er doorheen te jassen. En dat werkt dus ook heel goed. Want je moet ze eigenlijk vergeten dat zo is. En je kan natuurlijk ook gewoon dingen zeggen van, ja jongens, het is bijna afgelopen. Straks krijgen jullie de USB-stick met de PowerPoints. En daar kan je dan thuis weer iets anders op zetten. En dan kan je gaan borrelen. Je kan natuurlijk gewoon leuke dingen. En nou ja, ik bedoel, als je het echt op een originele manier over het thema hebt, is het natuurlijk altijd leuk.
Ja.
Maar er zit wel één ding aan. Je kan niet 3 kwartier volkomen nieuw materiaal doen. Dus je moet het altijd inpakken. Maar dan moet je, kijk, ik heb nu een redelijk oeuvre. Dus ja, als je 30 jaar speelt en ik heb veel bewaard, dan je moet het inpakken. Dus er moeten toch een aantal dingen bij zitten in die voorstelling waarvan je eigenlijk zeker weet dat ze wel gaan. Omdat je het anders niet, dan trek je het misschien niet. Want dan wordt het misschien echt uitzitten.
Ja, dan kan het heel lang duren.
Ja, maar het is wel zo dat na verloop van tijd heb je natuurlijk wel toch flink veel ervaring. Kun je de meeste situaties wel aan. Maar ik weet bijvoorbeeld van Erik van Muiswinkel dat hij een enorme tering kreeg aan dat soort snabbels. Juist omdat ze af en toe gewoon helemaal niet lukken. En wat moet je dan in godsnaam doen? Dan sta je daar gewoon echt als een soort piasje.
Ja, ik spreek hem over 3 weken. Ik zat te vragen. Weet je, misschien juist eerder uit het begin, toen je die ervaring nog niet had, een bedrijfsklus die dus helemaal niet wilde lukken?
Wat, die helemaal niet?
Die echt gewoon niet wilde lukken?
Nou, ja, dat zal, ja. Weet je, dat soort dingen verdring je natuurlijk ook een beetje. Maar, nou ja, wat vaak wel gebeurt, is dat je denkt dat het mislukt is, omdat er zo weinig gelach is. En dat je dan achteraf hoort van, het was heel goed. Het was echt heel scherp. Ja, ze zegt zo, ja, mensen maken niet zoveel lawaai. Maar ja, dat doen ze nooit eigenlijk bij ons. Dus dat gebeurt wel.
En dan misschien ook juist omdat ze elkaar allemaal kunnen zien en aftasten wat vindt
de rest. Ja, ja, ja.
Je zei ook al in het begin, en ook met Toon Hermans erbij, weet je, je kan altijd wel van een show iets leren en je bent nooit uitgeleerd. Wat zijn de dingen die jij, of de meest waardevolle dingen die je geleerd hebt van 30 jaar spelen? Ofwel om nu toe te passen op dit moment in je carrière, of die je misschien in het dagelijks leven toepast?
Ja, van heel basale dingen natuurlijk. Dat je toch altijd op je lage adem moet zitten. Dat je moet proberen om die buikademhaling altijd te blijven houden. En je stem met steun te doen. Dus dat je niet als ik maar aan mezelf ook terug hoor van vroeger. Dan hoor ik een mannetje dat met jezelf praat. En ik zat waarschijnlijk ook altijd met mijn kin omhoog. Het is een soort Hitlertje is het bijna. En dat ik zit dan al die grappen zo keihard de zaal in te brengen.
Ik hoor in mijn hoofd dit stemmetje ook gelijk die godverdommes doen. Ja, dat snap ik wel. Ja, mensen misschien er minder zin in hebben.
Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over... had ik het in mijn eerste programma over een dassentunneltje. Dat was toen net nieuw, het dassentunneltje. En het is gisteren uitgeprobeerd door Adidas. Samen met Ju. Ju Das. Als je dat nou terug hoort, man. Het is echt verschrikkelijk. Ik schaam me daar helemaal dood voor als ik dat... Maar dat is dus ook iets wat... Dan mislukt het dus veel eerder dan als ik nu in een vrij organische toon een soort stroom op gang breng. Want als dat niet werkt, als men dan denkt, nou ja, Jezus Christus, jongens. Ja, dan is het natuurlijk, dat was een soort lach of ik schiet. Eigenlijk.
Ja.
En er zat ontzettend belachelijk veel energie. Ik stond in dat kleine zaaltje van Bellevue. Nou ja, dat ontplofte helemaal. En het was sowieso een heel klein ding. Dat was heel laag.
Ja, het ding bij Klein Bellevue is vooral... de ruimte boven het podium is gewoon normaal hoog. Alleen de zaal zit wat lager. En ja, daardoor zit er een soort rare...
Er zit een soort balk tussen.
Ja, er zit een balk waar je zou er makkelijk tegenaan kunnen lopen... als je naar de rand van het podium
moet. Ja, precies.
Ja.
En dat is dus een heel eng zaaltje. Van dat soort zaaltjes leer je heel veel. Want dat is ook zo'n zaal. Net als bijvoorbeeld het Werftheater in Utrecht of Pepijn in Den Haag. Daar moet je echt niet te groot spelen. Want als je daar te groot speelt, dan komt het niet aan. Je kan er beter twee keer te zacht spelen dan te hard.
Ja.
Ja, je moet proberen dat niet de energie er helemaal uitloopt. Maar te hard spelen gaat daar sowieso mis. Dus dat zijn eigenlijk, nou ja, wat ik echt geleerd heb, maar dat heb ik volgens mij ook wel geleerd. Op een gegeven moment ben ik haptonomie gaan doen. Dat zo'n man echt gewoon helemaal met zijn knieën in je heupen kan drukken. En of jezelf, aan het eind kon die man mij aan mijn huid optillen. En als dat kan, dus dan ben je je natuurlijk zo bewust van het feit dat je dingen kan ontspannen en dat je kan meegeven. Maar ook omdat ben je heel bewust van de omgeving, van de ruimte waarin je bent. En dat is voor het zijn van een cabaretier of comedian eigenlijk van levensbelang. Dat je de ruimte voelt, want dan kan je twee dingen tegelijk doen. Dan vroeger hoorde ik, als ik aan het praten was, hoorde ik die zaal niet goed. Omdat je dat als het ware gewoon afsluit. En nu hoor ik de zaal door mijn eigen lul heen.
Ja.
Dus het is nu gewoon twee kanten op, twee richtingen.
Gebeurt bij jou ook wel eens dat mensen... Ik heb het ook wel vaker met mensen in deze podcast gehad over wat er bijvoorbeeld in een zaal gezegd wordt voordat je opkomt, terwijl je zelf op anderhalve meter afstand in de coulissen staat. Maar dat mensen dus tegen elkaar over jou aan het praten zijn, omdat ze denken, nou ja, sowieso denken ze dat je het niet hoort. En ze denken, hij ziet ons toch niet, dus we kunnen wel... Gebeurt dat wel eens of niet?
Nou, dat valt mij nooit zo op.
Oké, dus misschien ook heel specifiek hoor.
Nee, vooraf niet eigenlijk. Ik wil het ook niet weten. Dus ik
nou ja, dat is pijnlijk ook altijd.
Stevige inloopmuziek onder. dan heb je dat niet. Ik heb ook wel eens inloopgeluid gedaan. Dat is ook ontzettend leuk. Gewoon vogels of wind of stadsgeluiden. Ik had ook eens een keer een voorstelling. Want het begin is altijd moeilijk. Hè? Want hoe begin je? Dat is eigenlijk soms het moeilijkste van die hele voorstelling. Ik vond het vroeger altijd verschrikkelijk als je gewoon dan inloopmuziek gaat zacht. Zaallicht gaat uit. Gaat een klein lampje podium uit. En jij komt aan en jij komt op. Dat is ontzettend kloot te beginnen. Want dan sta je met op die première zeker met een hartslag van 180 in die coulissen. Zo. En dan moet je. Dus ik had toen op een gegeven moment heb ik bedacht. Dat ik moet eigenlijk een soort overlopende beginnetjes maken. Dus ik had een voorstelling. En dan zat ik op een home trainer. Die home trainer die hier in de studio staat. Zat ik al te fietsen als mensen de zaal binnenkwamen. Onder stadsgeluid. Want het was een voorstelling die ging ook over. Ik kwam vanuit een burn-out. Fietste ik mij gewoon weer terug de wereld in. En dat deed ik met stadsgeluid op de achtergrond. Want anders was het te saai. Want dan was ik dus gewoon in de stad aan het fietsen. En ik had ook een spuitbus met benzinelucht. Dus die kon ik dan gewoon spuiten. En ik speelde een keer in een vlakke vloerzaal. En toen komt er iemand, gewoon tijdens dat binnenlopen, die komt gewoon naast me staan en die komt een praatje halen. En ik dacht, wat moet ik nou doen? Maar dat hoort eigenlijk helemaal niet bij de conventie. Maar, nou ja, eigenlijk was het toch ook wel weer grappig dat hij dat deed. Maar hij deed me de groeten van iemand of zo. Maar mijn zender stond ook wel open.
Oh, wow.
Dus je hoorde dat. En toen, ik deed zo. Ik hoopte maar dat de technicus dat zou zien. Eigenlijk om aan te geven, je moet die stad iets harder zetten. Als ik zo zou doen, dan zou die zachter moeten. Maar zo. En dat deed hij dus ook nog. Dus hij had het ook gewoon door dat hij dat moest doen.
Heel goed.
Ja. Maar dat zijn leuke dingen die de conventies natuurlijk doorbreken.
Maar kreeg je diegene ook wel weer makkelijk van het podium af? Of bleef die echt gezellig
kletsen? Ja, ik heb wel gezegd van ja, ik ga over een minuut beginnen. Dus ga dan maar aan zitten.
Ik ben er aan denken. Ik was ooit met een vriend van me jaren geleden naar Jeroen van Meerwijk in de Kleine Comedie. En volgens mij was het toen nog niet zo lang dat er... Ik denk dat er officieel dan ook eigenlijk niet meer... Nou, op bepaalde plekken mocht niet meer gerookt worden. Maar het was in ieder geval nog voor misschien het rookverbod zelfs. Dus Jeroen van Meerwijk had een voorstelling. En die zei op een gegeven moment. Nou, als er nou een roker in de zaal is die echt heel erg nodig moet roken. Als het op het podium is, dan is het functioneel. En dan hoort het bij de voorstelling. Dus je mag, als je wil, mag je even komen.
Ja.
En dan kan je hier zitten. Dus die vriend van hem, die zegt, oh, ik ga wel even een peuk roken. En wij zaten op het tweede balkon in de Kleine Comedie. Dus hij steekt zijn handen op. Dus kom wel. Hij moet dus eerst helemaal twee trappen af naar beneden naar de zaal. Maar die steekt één sigaret op. Die rookt die volledig op. En die draait vervolgens nog een checkie. En begint er nog één te roken. Dat Jeroen van Meerwijk na drie nummers ook zei. Zeg, vriend, nou moet je wel wieberen.
Maar lukte het Jeroen om hem eraf te krijgen?
Ja. Toen hij de hint kreeg, was hij ook wel weg. Maar die had hij ook wel echt hard nodig. Om weg te gaan.
Nou ja, je moet natuurlijk altijd. Daar is ook weer dat leuke zinnetje. Je hebt niks te verliezen, dus je moet alles oplossen.
Ja.
En je doet het altijd gewoon in humor en in leuk. En je moet ook niet. Er zijn ook mensen die worden zelfs gek. Die jongen die werd af en toe ook heel kwaad als er bijvoorbeeld mensen. Naar zijn zin te hard lachten. Dat heeft als gewoon mensen de carrière uitgezet. die hadden de slappe lach of zo. En hij vond dat zo. Dat voelde zich echt voor lul staan.
Wauw.
Terwijl je dat. En die heeft het eruit laten zetten. Want hij dacht, die mensen lachen mij uit. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat je zou.
Ja, als dat het is, dan kan ik me voorstellen.
Ja. Maar eigenlijk zou je die mensen ook gewoon even op het toneel moeten halen. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn.
Dan krijg je
het waarschijnlijk wel goed om ze eruit te zetten. Want je laat jezelf natuurlijk ook kennen als je het doet.
Ja.
Maar aan de andere kant is het ook zo dat je... Kijk, je zit in een enorme concentratie ook. En zeker als je een ingewikkelde voorstelling hebt. Wat die van Freek wel waren natuurlijk. En dan moet je, als je dat laat doorbreken, dan moet je wel, je moet daar wel weer inkomen. Wat vaak is zo met hele grote lappen tekst, dat je ze alleen maar goed kent doordat je in die stroom zit.
Ja.
Want ik heb ook wel eens tijdens het repeteren dat ik probeer om op een bepaald punt in mijn voorstelling te beginnen. En dat lukt me dan niet. Dat lukt me alleen maar als ik die dingen daarvoor ook speel.
Ja, ja, je moet hem dan wel helemaal.
Ja, precies. Dus dan kan het dus ook een probleem zijn als dat zo ruw onderbroken wordt door iets wat gebeurt. Om het dan weer goed te krijgen. Ja. Maar ja, dan heb je dus weer die. Dan moet je dus jezelf tijd geven. En dan moet je dus, wat ik zei met die man die niet goed werd. Van nou is de hele sfeer weg, zeg. Ja. Ja, die man kan er verder niks aan doen. Maar ja.
Heb jij zelf wel eens de controle verloren? Of dat je heel erg boos bent geworden?
Ja. Ja. Je moet controle hebben soms. Terwijl het naar uitziet alsof je het niet hebt. Dus als je een beetje gaat ijsberen over dat toneel. Wat moeten we nou? Moeten we nou doen? Moeten we nou verder? Dan begrijpt zo'n zaal het natuurlijk.
Ja.
Dat zijn ook de codes. Maar ik heb het ook echt wel eens gehad dat ik gewoon. Ook de voorstellingen zijn het moeilijkste als je net van leesvoorstellingen naar uit je hoofd gaat. En dat gebeurde me ook. Is me ook echt wel een paar keer gebeurd. Dat gebeurt nog steeds wel eens dat ik. Ja, gewoon aansluitingen niet meer weet van mijn tekst. Ja, en wat kwam er toen? Ja. En dat kun je dus ook gewoon doen.
Maar dan verlies je de controle gewoon qua inhoud. Maar ik wil vooral emotioneel dat je de controle verloren bent.
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit.
Dus dat het geheim van je ademhaling laag houden en rustig blijven.
Ja, omdat je kan eigenlijk alleen maar emotionele controle verliezen. Ja, als er echt iets heel ergs gebeurt of was. Want het is natuurlijk ook gewoon een gekke code. Het is ook eigenlijk een hele veilige omgeving. Want je hebt iets afgesproken. Dat die mensen betalen geld. Die gaan daar vrijwillig zitten. En jij komt van achter een gordijn vandaan. Meer is het niet. Het is eigenlijk een heel kinderachtig iets. Want het is hetzelfde wat je vroeger. Op Zolle hadden we onder het schuine dak. Hadden we een deken gespijkerd. En dan zat je op het bed achter dat deken. En dan kwam je onder dat deken vandaan. En dan ging je spelen.
Ja.
Maar dit is ook zoiets. Want in wezen is het natuurlijk een hele veilige omgeving. Waar zelfs mensen die in het dagelijks leven soms heel erg veel moeite hebben om met hun omgeving te dealen. Herman Finkers die heeft ook wel eens gezegd van ja, als ik niet speel. Dan moet ik boodschappen doen en dan moet ik naar een verjaardag en zo. Ik weet helemaal niet hoe dat moet. Maar als je speelt, is dat duidelijk.
Ja.
En gaat dat ook vrijwel altijd goed? Er zijn er natuurlijk dingen, maar die passen nog binnen dat concept. Ik heb ook met Storm op de Zwarte Cross gespeeld. Nou, dat was echt meesterlijk.
Maar hoe? Vertel. Begin bij het begin. Want je zegt het nou, heel vanzelfsprekend. Maar
ik mocht eindelijk eens op de Zwarte Cross spelen. Want, en het was 's morgens al windkracht 7 of zo. En toen zeiden ze van nee, daar wordt nooit afgelaten. De Zwarte Cross is nog nooit afgelaten. Dat gaat ook niet gebeuren. Ja, leuk dat je er bent, kerel. En ik zou twee keer spelen. Dus ik speelde mijn eerste voorstelling. En toen ging het al verschrikkelijk tekeer. Dat alle lichtbakken. Die zwaaiden heen en weer. En ik voelde ook dat licht echt. Van die warmte van dat licht voelde ik gewoon van links naar rechts.
Je stond in een tent, neem ik aan.
Ja, hij was in de tent, maar ja. Dat doek. Dat,
ja.
Jezus Christus, wat was. En ik dacht van die flikkeren straks naar beneden. Maar dat ging wel. En ik had geen idee of het goed ging eigenlijk, want ik hoorde nauwelijks lachen. <Nou. laughs> Maar ik heb mezelf uitstekend vermaakt. Dat was leuk. En een leuk programmaatje gemaakt. En toen zou ik de tweede keer gaan spelen. Er waren een paar voorstellingjes tussen. En intussen was ik naar buiten gegaan en waren er al een aantal dingen afgelast. Maar die gingen niet door. Maar dat trainen ging nog. Maar toen stond ik te soundchecken voor die tweede keer. En ik hoorde de speakers al niet meer. En toen riep er opeens de stage manager, riep hem hoor. Maar je moet naar buiten, het gaat niet door. We gaan aflassen. En ik denk van, Jezus Christus, het werd hier te... En toen is het helemaal, hele programma is stilgelegd. En toen is er, de flikker allemaal bomen om. En 3 kilometer verderop was een dooie gevallen omdat er een boom op zijn auto kwam.
Oh, wow.
Het was uitgerekend mijn zwarte cross. De enige die is afgelast. Jezus Christus.
Te gek, man. Dankjewel.
Ja, yeah, man.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!